Welkom bij de podcast van Your Brain Balance, het hersen-, inspiratie- en kennisplatform van de Benelux, waarin we samenwerken met meer dan 40 experts die allemaal op hun eigen vakgebied kennis en inspiratie met jou delen over de werking van ons brein. Your Brain Balance staat namelijk voor het vergroten van de kennis over ons brein. En inmiddels zijn er meer dan 300 artikelen gepubliceerd op ons platform die jij gratis kunt lezen. Ik wens je heel veel plezier met deze nieuwe podcast. Leuk dat je weer luistert naar een podcast van Your Brain Balance. Ja, vandaag ga ik in gesprek met Florine Duif. Zij is oprichter van twee succesvolle bedrijven, Florine Duif en The Mompany. Een full-service website voor moeders en moms-to-be. Ze schreef het boek Moeder Genoeg, een handboek voor meer moed en minder moeten in het moederschap. En inmiddels is Florine zelf ook moeder van drie prachtige kinderen. Ze is daarnaast ook nog eens een expert op het gebied van energieën en deelt hier ook wat meer over in deze podcast. Ook gaan we het hebben over het moederschap en wat dit onder andere met ons brein doet. Nou, ik wens jou heel veel luisterplezier in deze nieuwe podcast en veel inspiratie gewenst op het platform. Hey Florine, hartelijk welkom hier in de podcast van Your Brain Balance. Wat ontzettend leuk. We gaan het vandaag hebben over eigenlijk heel veel. Van moedermindset tot energieën, tot in je kracht staan, minder moeten en meer moed. Nou, dat. En nog veel meer, maar misschien heel eventjes leuk om jezelf even kort voor te stellen, want wie is Florine?
Ja, wie is Florine? Florine is iemand die, ik heb natuurlijk over deze vraag nagedacht, want die krijg ik ook vaker. Ik vind het heel moeilijk om een kort antwoord daarin te geven. Ik ben iemand die alles uit het leven probeert te halen. Alles doet ook wat er zeg maar op haar pad komt. En dat kan soms heel veel zijn. Maar ik vind dat oprecht leuk. Ik krijg er energie van. Misschien kennen de luisteraars mij van het boek Moeder Genoeg. Wat ik anderhalf jaar heb uitgebracht. Of wat is verschenen. Ik ben oprichter van de Mompany. Ik heb een meditatiekussenlijn. Ik help mensen. Ik begeleid mensen. Coach mensen. Train mensen. Voornamelijk vrouwen. Door middel van intuitive letters. Maar ook door dagen. Één op één sessies, et cetera. En ik heb drie kinderen. Dat is misschien wel de grootste dagelijkse bezigheid die ik vervul.
Ja, want inderdaad, je bent moeder van drie kinderen en je doet heel veel. Je bent een heel energiek persoon. Daar komen we zo natuurlijk ook nog uitgebreid op terug. Ja. Was het altijd jouw droom om moeder te worden?
Ja, droom weet ik niet. Het stond bij mij altijd wel een soort van vast. Als in, ik weet niet, ja. Weet je, ik weet niet zo goed hoe dat nu zit met mijn eigen dochters bijvoorbeeld. Ik vraag het wel eens aan mijn oudste dochter en die zegt dan, ja, ik wil heel graag moeder worden. En de middelste zegt, nee, dat wil ik absoluut niet. En ik was inderdaad wel dat ik dacht, ja, ik word dat wel of zo. Ik weet niet, even buiten of het kon of niet. Hè. Het was denk ik meer vanzelfsprekendheid. Dat voelde ik wel als kind.
Ja, precies. Dus dat zat er al jong in.
Ja.
En jij hebt jouw boek geschreven eigenlijk waarin je zegt van nou, hè, wij als moeders, maar ik zeg, trek hem dan ook iets breder. Dat geldt natuurlijk ook wel voor vaders, maar hij is wel echt geschreven op moeders. Zouden iets wat minder moeten en wat meer moed krijgen, hebben?
Ja.
Vertel daar eens wat meer over.
Nou ja, kijk, we leven nu generaliseer ik wel hoor, maar we leven in een maatschappij waarin er waarin vrouwen steeds meer kansen hebben gekregen de afgelopen jaren. Door internet is er natuurlijk ook heel veel zichtbaarheid gecreëerd voor mensen in het algemeen. En kan je heel veel informatie ook over het moederschap vinden. Wordt er ook heel veel bekritiseerd. En dit moet je wel doen en dat moet je. Weet je wel, het is allemaal heel veel moeten. En dan hebben we ook nog vaak een baan die we moeten doen. En dan hebben we ook nog vaak de rol van partner. Of van, sowieso van moeder. Maar ook nog steeds die van dochter. Dus het zijn heel veel rollen die we vertolken. En we hebben soms het idee, tenminste dat dacht ik. Dat we dan ja, in een bepaald keurslijf moesten gaan zitten. Weet je, van het ideale leven of geluk nastreven. Of nee, hoe je dat dan ook wil zeggen. En toen werd ik zelf moeder. En toen dacht ik, hé, toen werd ik heel, ging ik heel erg ja, mezelf bewijzen. Van ik zie, ik kan dit allemaal. Ja, dat ging op een gegeven moment natuurlijk gewoon mis. Want je komt ook heel snel erachter, hey, wat is nou eigenlijk belangrijk in het leven? En waar wil je nou echt voor staan? En dat heeft niet alleen met moederschap te maken. Dat is een sowieso een persoonlijke ontwikkeling die we allemaal doormaken. Maar ik had maar zoveel, ja, zoveel energie en dat moest ik ook verdelen. En daarin ja, moest ik eigenlijk weer gaan, ja, hoe zeg je dat, herbekijken, opnieuw bekijken van wat... Ja, wat is nou belangrijk op dit moment? Of haal ik hier nog energie uit, et cetera? En het hele moed, dus met een D-stuk, komt voort uit... Ja, er is toch wel veel... Je kan toch best wel onzeker worden gemaakt als moeder. Hè? Van, zeker als je een first-time man bent, de hormonen. Maar ook van, ja, ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Hoe moet dit? Dus ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat er genoeg moeders zijn... die, of tenminste, daar was ik er zeker één van... Die soms echt niet weet wat ze, waar ze nou goed aan deed. Moet ik mijn kind nou wel of niet laten huilen? Weet je, ja, hoe zit dat nou met borstvoeding als dat niet lukt? En, ja, ik werd daar best wel onzeker van. En dat is, ja, daar hoop ik met het boek in ieder geval een hart onder de riem te steken bij moeders. Van, hey, je doet het goed.
Ja, zit daar nog een beetje een taboe over? Zeg maar over het moederschap dat het perfect moet zijn tussen aanhalingstekens. En dat het... leuk moet zijn en dat het fantastisch is. Is dat een taboe? Is dat iets wat je tegen bent gekomen ook toen je het boek ging schrijven?
Ja, zeker. Zeker, zeker. Ik denk sowieso gelukkig hè, krijgen we nu steeds meer openheid en transparantie. En dat het ook zomaar kan zijn dat je na de bevalling hè, gewoon even niet zo lekker in je vel zit. Of bijvoorbeeld als ik het refereer naar mezelf. Ik was doodziek bij de twee laatste zwangerschappen. Kon echt de eerste, nou ja, 12 weken echt niks dan alleen maar op bed liggen. Maar daar hoor je weinig over. Mm-hmm. En dus ja, heerst daar taboe op? Ja, dat denk ik dan wel.
Ik heb dat, zelf een stukje ervaren. Als ik nu zeg maar terugkijk naar mijn eigen zwangerschap en bevalling. Zeg maar, een hele makkelijke zwangerschap gehad. Maar de bevalling was ook best wel makkelijk, ging goed. Maar ik voelde niet meteen zeg maar, de connectie met Sky. Nee. En ik weet nog wel dat ik mijn moeder aankeek. Mijn moeder en mijn man waren bij de bevalling. En dat ik tegen mijn moeder zei... Mam, ik voel het niet, weet je wel. Ja. Ik ben geen goede moeder. Hij was er nog maar net 2 minuten.
Ja, zeker.
En ik voelde me zo onzeker en alleen. En mijn brein nam me ook echt alle kanten op, zeg maar, van links naar rechts. Je bent niet goed genoeg. En ik kreeg gedachten. En ik voelde me in en in verdrietig. Terwijl je eigenlijk dan denkt, nou, dit moet dan het moment zijn op een roze wolk. Je hebt een kind. Want dat is ook iets wat je ziet in de media. Oh, wauw, ik heb een kind en meteen al die foto's op social media. Nou, ik moest er niet aan denken. Dat is wel iets. Nu jij dit zo zegt, denk ik, ja, jeetje, ik heb dat zelf ook wel zo ervaren. Want ik zei letterlijk tegen mijn moeder, wat nou als ik die enige moeder ben die niks voor zijn kind voelt, weet je wel.
Ja, maar dat is, je bent niet de enige, want er zijn heel veel vrouwen die ervaren dit zo. Dat is, ja, en dat zou heel fijn zijn als daar meer over... werd gepraat met elkaar. Je hoeft je daar niet voor te schamen.
Nee, precies, want dat is ook weer voor mannen en voor vrouwen is het zo natuurlijk. Voor vrouwen misschien net een tikkeltje intenser, omdat wij mega hypermobiele hormoonhuishouding hebben die met de dag kan verspringen, zeker in zo'n periode van zwangerschap en kraamtijd. Maar ook voor een man geldt het natuurlijk zo dat wanneer je een kind krijgt, is er van de een op de andere dag is er een wezen in je leven die eigenlijk de meeste prioriteit zou moeten krijgen van alles wat er in jouw leven gebeurt. En ja, moeten er ook best wel wat dingen in een soort van pauzestand gezet worden.
Absoluut.
Ja, en dat is ook wel iets... Ja, het lijkt allemaal maar zo makkelijk, maar we krijgen er ook geen handleiding bij hoe je het nou het beste doet. En wat is goed voor de een, betekent niet dat het goed is voor de ander. Dus ja, we streven ook vaak wel iets na waarvan we eigenlijk niet echt weten wat we nastreven. Dat is ook wel weer mijn gevoel erbij.
Absoluut, ben ik het compleet volledig mee eens. En je ziet, ja, kijk, en daarom is het denk ik juist zo belangrijk dat we live and that live. Weet je wel, laten we elkaar respecteren in wat we doen, hoe we onze kinderen opvoeden. En ga daar vooral niet te veel in wroeten. Want ik heb nu vriendinnetjes, best wel veel eigenlijk, die zijn net bevallen. Een soort babyboom is er nu gaande.
Ja, dat is een beetje onze leeftijd. Ja.
en dan zie je ze, hè, bijvoorbeeld de moeder zie je dan een beetje struggelen met de voeding of iets. Maar het is absoluut niet aan mij om daar iets over te zeggen. Als ze advies willen, dan kunnen ze dat natuurlijk altijd vragen. Maar ik zal nooit zomaar zeggen, oh, maar je moet het zo doen. Of nee, maar zo, hè, zo werkt het niet. Kijk, het is ook een weg voor jezelf. En tuurlijk, er is genoeg informatie en er zijn genoeg tools voorhanden om te raadplegen. Maar uiteindelijk, en dat is ook een beetje het hele, wat jij ook benoemt inderdaad met het taboe. We zijn door de afgelopen jaren, maar dat heeft ook te maken met stress en dat heeft ook te maken met een bepaalde, we moeten van alles, zijn we ook best wel van ons gevoel verwijderd geraakt. Gelukkig komt dat nu steeds meer weer terug.
Nou, maar 100%, want ik haak er heel even op in, want dat is natuurlijk wel wat jij zegt. Kijk, breintechnisch gezien, en dat is natuurlijk helemaal mijn hoek, hè, het brein, hoe werkt dat, is de eerste overlevingsfunctie van het brein, is overleven. En de tweede is gewoon voortplanten. Want wanneer we ons voortplanten en kinderen op de wereld zetten, dan is die evolutie veel sterker. Dan is de mensheid kan zich voortplanten. Daar zijn we eigenlijk voor. Maar je ziet wel, in de afgelopen 50 jaar is voor het eerst in die hele mensgeschiedenis, dus dan heb ik het over, het ontstaan van ons brein is miljoenen jaren geleden. Zo'n oeroud brein hebben we. Hebben we het in één keer over, naast het voortplanten is carrière belangrijk. Er goed uitzien is belangrijk. Gezond zijn, je fit voelen. Allemaal hele belangrijke dingen waar we gelukkig ook steeds bewuster van worden. Sociaal zijn, in het weekend leuke dingen doen. Je social media bijhouden, boeken lezen. Het liefst nog een studie ernaast doen. Want we willen ook nog wel ontwikkelen.
We willen leren.
En er zijn zoveel leuke dingen. Wauw, als ik het nu al opnoem, dan denk ik wauw. En ik doe er net zo hard aan mee, want ik vind het ook allemaal hartstikke leuk. Maar dat is wel iets nieuws. En mijn moeder die zegt ook wel eens, mijn ouders deden het al heel anders dan wat wij deden. Dus zeg maar wat ik nu zie, die afgelopen 50 jaar, die wereld is zo snel veranderd.
Bizar.
Dat raakt ook wel heel veel vrouwen. En dat zie je ook wel weer terug in burn-out cijfers en depressies. Dat
absoluut
wel echt een tandje hoger ligt bij vrouwen dan bij mannen.
Ja, helemaal eens. En kijk, ik vind het altijd zo fascinerend dat, dus er is een hele ontwikkeling geweest. Dus enerzijds, het is er. Hè? Dus het kan ook heel veel mooie kanten met zich meebrengen. Tegelijkertijd, inderdaad wat jij zegt, het brein is al miljoenen jaren oud. Gaat er nu ook wat veranderen, kan ik me voorstellen, in dat brein? Moeten we ons toch ook gaan aanpassen in bepaalde dingen? Maar daarin moet je weer die balans vinden. Oké, maar wat is nou goed voor mij? Want het is ook, kijk, we kunnen zeggen, we gooien alle social media eraf, weet je. We doen dit niet meer, we doen dat. Maar goed, als je afhankelijk bent, jij bent ook voor een groot deel afhankelijk van social media. Ik heb precies hetzelfde. Dus het brengt ook heel veel mooie dingen. Maar daarin, in de middle of the storm, of hoe je dat dan ook wil zeggen, is het wel belangrijk dat je continu weer even incheckt van, maar is dit nou onnodige energie wat ik weggeef? Hoe reageert mijn brein hierop? Hoe reageert mijn lichaam hierop? Ga ik hier lekker op, ja of nee? En daarin eerlijk naar jezelf durven te zijn, in alles wat er op dit moment is eigenlijk, qua technologie, qua carrière, qua alle rollen die je vertolkt. Goud eerlijk naar jezelf durven zijn, dat is gewoon echt lastig. Ik ben daar nog lang niet, want ik loop mezelf nog steeds voorbij. Ik vind wat ik doe heel leuk. Ik weet niet of jij dat ook herkent, maar het is heel leuk. Maar soms denk ik ook wel eens van, nu moet ik wel even inderdaad even een paar dagen niks doen of even rustig zijn. Maar goed, dat is een leerproces. Dat is voor, en als jij net moeder bent en je hebt zo'n kwetsbaar kindje, je hebt het zelf super kwetsbaar, je hormonen spelen nog vol. Het gehuil van een kind, je staat de hele dag aan als moeder. Ik krijg daar gewoon soms echt wel, als mijn kinderen tegen elkaar gillen of ruzie maken of huilen, dan krijg ik stress. Ik voel dat in mijn lichaam. Ik tune dan een soort van uit. Mm-hmm. En dan is het zo belangrijk om toch echt weer eerlijk naar jezelf te zijn. Even ademen. Hoe ga ik hiermee om? Je moet jezelf toch zo leuk mogelijk proberen te maken.
Kijk, ik herken wat jij zegt, hè? Want je zegt hier eigenlijk twee dingen. In eerste instantie van, Nou, ik ga ook wel eens te ver door. Hè? Dat is wat je zegt en dat herken je. Dus dat is al een heel mooi proces. Nou, ik herken dat ook. Doordat je hele toffe dingen doet, mooie dingen doet. Ga je ook wel eens, doe je net wel eens een keertje iets te veel. Maar gelukkig is die bewustwording er wel om dan weer af te schakelen. Ja. Dus dat doe ik weer anders dan 5 jaar geleden.
Juist.
Het grote verschil is tussen jou en mij. Jij hebt 3 kinderen. 3, ja. Toch?
Ja.
Nou, ik heb er 1, dus ik heb nooit kinderen die ruzie maken. In die zin, niet mijn eigen kinderen. Dus als de kinderen over de vloer zijn, maar dat is dan toch weer anders.
Ja.
Maar ik kan me dus wel voorstellen, en die vind ik wel interessant die je zegt, hè, dat je wanneer de kinderen ruzie maken of tegen elkaar schreeuwen, dat bij jou stress oproept op de een of andere manier. En die is dan wel weer heel erg interessant, want wanneer je als moeder gestrest bent, dan zend je dat ook weer in je energie uit naar je kinderen. En kom je eigenlijk in een soort van rollercoaster of in een cirkel die je het liefst wil doorbreken. Hoe ga je daar dan mee om?
Nou ja, dat is een hele leuke vraag. Want ik merk eigenlijk de afgelopen, afgelopen half jaar, eigenlijk na mijn 3e bevalling, heb ik meer dan ooit door hoe mijn cyclus werkt. Hè, dus mijn menstruatiecyclus met de daarbij behorende energie, et cetera. Maar ook het hele fenomeen PMS is bizar heftig geworden op dit moment. Op die dagen heb ik zo'n ontzettend kort lontje. En daar schrik ik soms van bij mezelf. Want er hoeft maar 1 iemand iets te doen wat ik irritant, zeg maar even qua geluid of zo. Weet je wel? Bijvoorbeeld mijn dochter, die doet nu allemaal klapjes. Dat is dan helemaal hip op school. Hè? Die handen klappen, dingen. En op tafel allemaal een soort ritmes, et cetera. Nou, dat is hartstikke leuk als ik zelf ontspannen ben en ik kan er naar kijken en ik denk, oh, cool. Maar als ik in niet zo'n hele lekkere fase zit, dan word ik gewoon, dan denk ik, weet je, stop, hou op. En ja, dat is niet heel, heel chic van mezelf, vind ik. Maar het is er wel. En ik merk bijvoorbeeld ook dat als ik achter mijn telefoon zit, hè, hetzij op social media of ik ben een mail aan het versturen of iets en de kinderen zijn in de buurt, dat ik dan, en iemand zegt, hè, mam, wil je wat eten of mag ik wat eten, dat ik dan heel kort af ben. Dus het is ook maar net waar je op dat moment je focus op legt, daar gaat bij iets anders gaat de focus weg. Ja. En ik merk heel erg, dit is nu bewust worden, maar nogmaals, ik ben nog niet zo ver om dat helemaal zo te implementeren, is om Oké, als de kinderen er zijn, geen computer, even geen telefoon. Want het heeft gewoon geen zin. Ik word daar geen relaxte moeder van.
Nee, precies.
En als ik dus in een PMS-periode zit, nou ja, daar kan jij me vast ooit nog heel veel over vertellen. Ook qua hoe dat dan precies werkt en lichamelijk, et cetera. Maar ja, ik heb daar last van. En mijn kinderen hebben daar ook echt last van. Want precies wat jij zegt, je straalt het uit. En dat zie je aan iemand, dat voel je aan iemand. Hè, dat voel je in iemands energie, dat voel je in iemands aanwezigheid. Ja, ik vind het niet leuk. Absoluut niet.
En hoe ga je daarmee om, ook naar je kinderen toe? Leg je dat uit? Neem je ze mee in dat proces? Ja,
absoluut.
Precies.
Ja, natuurlijk. En de jongste, die is 2. Dat kan niet uitgelegd worden. Maar de oudste zeker wel. Ja, absoluut. Ik denk dat openheid en transparantie daarin heel belangrijk is. Denk ik. He, ik weet het ook niet, maar dat is in ieder geval wel. Maar dat keurt nog. Dat is niet een. Het is geen excuus, snap je? Dus het is niet van. Oh, dus mama praat erover, dus het is oké. Natuurlijk, ik geloof in bewust worden, maar ik geloof ook in. Ik moet daar zelf wel echt een weg in vinden van. Oké, wat werkt, wat niet. Weet je, misschien is het nog beter dat ik me boven even terugtrek, even een uur ga slapen, als dat mogelijk is. He? In plaats van dat ik dan juist heel erg blijf. Ja, in die cirkel blijf doorzetten. Dat heeft gewoon nul zin.
Verandering van omgeving, dat werkt sowieso.
Absoluut.
Voor je brein en voor je mindset en je energie.
Ja, dat heb ik gemerkt. Zeker, zeker.
Ja, dat werkt. Maar het is ook wel het mooie, zeg maar, denk ik, van wat je nu ook zegt. En wat ik zelf bij Sky probeer te doen. En wat ik ook vaak meegeef als ik het heb over kindermindset. En hoe ga je nou met het brein van je kind om?
Ja.
Is dat uitleggen waarom je als moeder of als vader zijnde wellicht een foutje hebt gemaakt, of het misschien niet goed hebt gedaan, of het misschien ook even niet weet, dat ook heel erg prima is. En dat doen we als volwassenen denk ik nog redelijk weinig.
Ja.
Ik zeg niet dat geen één ouder dat doet, want iedere ouder doet het anders. Maar vaak is ons geleerd van, hè, als je ouder bent, Je bent een opvoeder of je bent volwassen, dan moet je het allemaal weten. En dan vinden we het heel lastig om onze fouten ook toe te geven. Terwijl juist wil je je kind ook dat stukje breinkennis meegeven, is dat die mooiste manier om te kunnen zeggen, joh, ik heb dit even verkeerd gedaan. Papa of mama, die wist het eigenlijk ook niet. Wat leuk, hè? We leren nog steeds. En juist, dan leer je je kind dus dat je dus ook als papa en mama gewoon nog steeds kan ontwikkelen met je brein. Ik heb daar een heel mooi voorbeeld van een dame die ik laatst sprak in een van de therapiesessies bij ons op kantoor. En zij zei, er zijn momenten dat ik best wel uit mijn slof kan schieten tegen mijn dochter van 7. Ja. En dan voel ik me daarna zo boos op mezelf en verdrietig en zit ik mezelf enorm in de weg. Ze zegt, een voorbeeld ervan was, laatst was ze aan het klimmen. En ze zit in dat klimrek en ze durfde er niet meer uit te komen. Ze zegt, en ik ben daar toch tekeer gegaan tegen haar. Ze zegt, zo onaardig van me. Jij zei net niet ziek. Nou, zo niet leuk als moeder zijnde. En daarna werd ik boos op mezelf. En pas een aantal dagen daarna kon ik begrijpen waarom ik boos werd. Want mijn eigen moeder, die tilde me altijd overal vanaf. En die was heel erg beschermend. Zegt, en dat wilde ik precies niet voor mijn kind.
Ja.
Ze zegt alleen, ik werd dus boos op mezelf omdat ik dat voelde. Alleen ik uitte het naar mijn kind en ik werd dus boos op mijn dochter. Ze zegt dus, we hebben er ook niet meer over gesproken. En een week later, ben ik met haar, was ik weer in de speeltuin. En ben ik dus heel bewust met aandacht met haar naar dat klimrek gegaan. En toen heb ik haar geholpen, stapje voor stapje, om uit te leggen van hoe kun je naar beneden komen. En toen zei mijn dochter van, mam, waarom kun je me nu wel helpen en vorige week niet? En waarom word je zo boos? Ze zegt, toen brak ik en begon ik haar te huilen. Ja. En toen zei ze ook eigenlijk door mijn eigen verdriet en mijn eigen emoties en woede naar mijn eigen moeder toe. Want die liet mij nooit zijn wie ik was. En dat deed ik dus precies hetzelfde bij mijn dochter. Ze zegt, en toen heb ik het uitgelegd. En toen zei mijn dochter, ja maar mam, ik heb een week lang gedacht dat je niet meer van me hield. Maar nu snap ik het pas. Nou, ik krijg gewoon weer tranen in de ogen.
Ja, ik ook.
Ja, maar zo puur is dat kinderbrein. Hè? En dat kinderbrein snapt niet waarom jij als moeder zijnde boos wordt op dat moment wanneer je met je eigen dingen struggelt. En dan is het wel aan ons als volwassenen, zeg maar, om dat dan toch op een iets andere manier. Of daarna, je mag het ook daarna zeggen van, joh, wat mama een uur geleden deed was niet eerlijk, het is niet goed naar jou toe, maar zus en zo. Een kind begrijpt dat als je het uitlegt. Kijk, een kind van 2 is wat lastiger. Ik heb ook wel eens tegen Sky gezegd toen die 2 was, oh, dit heeft mama niet goed gedaan. Zie je, mama maakt ook fouten. Ja, maar volgens mij zit daar ook wel een stukje mom's mindset in.
Ja, nee, hoe zie je dat? Ja, nee, helemaal eens. Mooi voorbeeld ook. Ja, ik herken, ik ben die vrouw in die speeltuin namelijk ook wel eens. Ja, ik herken dat wel. Dat je gewoon uit het niks, je wordt door iets getriggerd. En dat je brein nog niet helemaal kan beseffen waar dat nou precies door komt. En dat je dan helemaal gewoon flipt. Ik herken dit volledig. Dat heeft inderdaad ook te maken met, precies wat zij dan ook aangaf met mijn eigen moeder. Hè? Dus je krijgt natuurlijk van heel wat generaties krijg je allemaal dingen mee. En vaak als je zelf moeder wordt, wil je dingen anders gaan doen. Maar ja, ik heb daar heel lang bijvoorbeeld voor in therapie gezeten bij Els van Stijn. Zij is familieopstellingscoach. Om juist ook die band met mijn eigen ouders te begrijpen, zeker toen ik zelf moeder werd. Mm-hmm. En een van de dingen die Els altijd heeft gezegd is, je ouders hebben altijd hun best gedaan. Als ze beter hadden kunnen doen, dan hadden ze dat gedaan.
En, mooi.
Ja, dat is me altijd bijgebleven. En wat ze ook heeft gezegd, en wat ook in mijn boek naar voren komt, is je bent 50% je moeder en 50% je vader. Dus als jij één van die 2 nog steeds afwijst, hè, na zoveel jaar, dan wijs je eigenlijk een deel van jezelf af. Nou, dat is precies met die moeder in de speeltuin. Die had, blijkbaar, ze wilde iets niet wat ze voor haar eigen dochter, wat ze zelf wel had meegekregen. Maar ja, in wezen wijs je dan eigenlijk nog een klein deeltje af. Dus dan wijs je ook jezelf af. En dat kan die woede heel erg veroorzaken. En zodra er woede komt, daar weet jij veel meer van dan ik. Maar dan ga je in dat brein, je wordt heel narrow-minded. En dan is het heel, en dan wil je je zin koet gewoon doordrijven. Weet je, dat kind moet nu van het klimrek af. Of bijvoorbeeld, als ik het refereer naar mijn eigen situatie, mijn kinderen moeten nu luisteren om aan tafel te blijven zitten. Maar ja, als je zo in die narrow-mindedness blijft zitten, dan weet je niet meer wat er omheen gebeurt. En creëer je eigenlijk heel erg gecentreerde energie. Maar dat is geen lekkere frequentie, het is geen lekker gevoel. Dus om daar weer, zie het een beetje als een sneltrein die heel hard gaat, die je in één keer stop moet zetten. Dat gaat niet, is niet mogelijk. Dus dat heeft gewoon tijd nodig. En daarom is het, nou, dingen als change of scenery, even weglopen, even weer ademen, even naar buiten gaan, et cetera, is gewoon heel handig. En ook inderdaad je kinderen uitleggen, oké, mama heeft een fout gemaakt, ik ben geen superheld, weet je wel, ik ben mens. En ook blijven zeggen, ja, dit is van mama, weet je, hier hoef jij je niet schuldig om te voelen. Dit ligt ook niet aan jou. Dit is helemaal van mij. En nou ja, hopen, hoe vaker je dat zegt, dat een kind dat uiteindelijk ook begrijpt.
Ja, precies. En uiteindelijk, en dat is het mooiste, denk ik, van, althans, dat vind ik het mooiste van het opvoeden van een kind en het grootbrengen van een kind, is dat ze niet doen wat wij zeggen, maar doen wat we doen.
Exact, ze kopiëren. Compleet.
Ja, ja. Ja. Dus als wij inderdaad laten zien dat we in één keer heel kortaf doen, en zij doen dat een dag later en jij accepteert dat absoluut niet, maar de dag ervoor moest het van jou wel geaccepteerd worden, dan is dat ook iets. Hè? Want vaak accepteren wij iets wat een kind doet. Als die helemaal boos wordt, ja, dan is dat not done. Maar ja, als we het de dag ervoor zelf doen, ja, dan is het heel even wat bij mama hoort.
Ja.
En ik denk dat dat ook wel een hele mooie is, hè? Want wat je je kind meegeeft is letterlijk hoe jij zelf in het leven staat.
Absoluut. Absoluut, absoluut. En kinderen die trappen er niet in, zeg maar, die trappen niet in toneelstukjes. Dus als jij als moeder je anders voordoet dan je daadwerkelijk bent, voelt, weet je, doet, whatever, op dat moment, kinderen merken dat, zo klein ze ook zijn, ze hebben dat door. Wat er op zo'n moment gebeurt, is dat ze aandacht gaan vragen, is dat ze, weet je, gaan jengen, dus... Ja, het is inderdaad, je geeft mee aan je kind hoe jij in het leven staat, maar wees daarin ook, ja, ook heel helder, weet je, ook heel, ja, het is ook een soort commitment die je maakt en daarin maken we ook nog fouten, ja, dat is het menselijke aspect en gelukkig zijn we dat allemaal.
Ja, en dat mogen we ook.
Absoluut.
Ja, fouten maken, dat zullen we tot onze dood blijven doen.
Ja, en ik vind het als zo'n beetje fouten maken klinkt altijd ook zo negatief. Het is, ja, tuurlijk, soms heb je echt wel een fout gemaakt. Ja, maar het heeft ook gewoon te maken met ontwikkeling, toch? Ja, het is ook een groeiproces. Ja. Dus is een fout 100%. Nou per definitie heel, heel relaxed? Nou ja, nee, het is gebeurd. En het is gewoon iets wat anders had gekund. Maar goed, dat ging op dat moment niet. Dus ja, als je dat al kan inzien en je eventueel daar je excuses voor kan aanbieden of dat bewust kan maken, dan los je al heel veel op.
Nou ja, kijk, ik vind het inderdaad mooi, want je zegt, ja, als je dan zegt fouten maken, dat klinkt negatief. Dat is ook wel weer een interessante programmering van het brein.
Ja.
Want als we hem zouden kunnen omzetten naar een fout maken is iets positiefs, want je ontwikkelt en je leert ervan.
Juist.
Is fantastisch. Ik bedoel, van de week stoot Sky zijn glas om en hij zegt meteen, oh sorry mama, ik zeg, schatje, dat geeft toch niet? Dat maakt niet uit. Ik zeg,
exact.
Eventjes aan de kant. Oh, dus ik bied hem wel die veilige omgeving, dus die fouten gemaakt mogen worden. En ik weet, nou, vroeger bij ons aan tafel, als ik dan iets omstootte, dan kon mijn vader echt boos worden. Dat ik dacht, hey, dat doe ik ook lekker expres, weet je wel. Ik ga hier aan tafel zitten en ik ga expres mijn glas moet hier omstoten. Nee, maar dat is ook wel, dat heb ik meegekregen van thuis, dat ik dat niet nooit eerlijk en leuk vond. Verder heb ik een onwijs fijne omgeving gehad om in op te groeien. En dat is dan nu ook wel iets wat ik anders doe. En ik zeg, joh, dat geeft helemaal niks. Kom, we halen samen een doek en we ruimen het samen op. Dus die rust daarin is ook wel belangrijk. En ik denk dat dat ook een mooie mindset is voor alle moeders, opvoeders, vaders. Dat fouten juist fantastisch zijn. En ik zeg ook wel, dat staat ook in mijn kinderboekje, van iedere fout die een kind maakt, bejubel het. Geef het goede aandacht. Zeg dat het goed is, weet je wel. Want we leren zoveel in die maatschappij dat fouten maken slecht is. Maar het is juist die ontwikkeling. Dus ja, support dat wel mooi.
Absoluut.
Ik ben heel benieuwd wat nou jouw grootste les is geweest, of nu nog steeds, in het moederschap.
mijn grootste les in het moederschap is, denk ik, ja, toch wel echt die eerlijkheid naar jezelf toe. Dus geen toneelstukjes opvoeren, geen A zeggen en B doen. Want de kinderen prikken daar doorheen en het kost ook heel veel energie om daar niet authentiek te zijn. Ja, en het is ook een stukje loslaten. Dat is ook een hele grote les geweest. Eigenlijk vanaf het moment, dus je draagt, nou ja, 9 maanden een kind bij je, in heel veel gevallen. Dan heb je het helemaal voor jouzelf, zeg maar. Hè? Dus dan ben jij het huis voor het kind. En dan zodra het kind geboren is, ben je al aan het loslaten. Mm-hmm. Dat heb ik heel ingewikkeld gevonden. Ik kon nooit zo heel goed loslaten. En daarin dus ook je kinderen fouten leren maken. Maar jezelf ook. Dus de perfectie ook loslaten. Dat is echt zeker een van de grootste lessen geweest. En dus ook authentiek handelen naar wat je nou echt leuk vindt. Waar krijg je nou echt energie van? Ja, doe je nou echt wel wat je fulfilling is? Ja, want kinderen prikken daar doorheen.
Ja, kinderen voelen natuurlijk je energieën. Die voelen ook wanneer iets ook goed voelt voor jou. En dat is wel mooi, want jij werkt ook heel veel met energieën. Ja. Kun je daar misschien nog wat over vertellen? Want dat vind ik ook altijd wel heel interessant.
Ik werk in zoverre met energieën. Dus ik als kind, ik denk dat we dat allemaal wel hebben. De een is daar misschien iets gevoeliger voor of openbaart zich dat eerder dan de ander. Ik voelde altijd al energieën, dus tafels hadden mij altijd bepaalde energieën. Ik zag aura's om mensen, dat zag mijn oma ook. Die schilderde dat ook. En ik zie dan een soort wit licht rond iemand heen. In sommige gevallen is niet altijd. En ik wist altijd wel dat dat er was. Maar ja, wat dat dan precies was, weet je, mijn ouders hadden het daar nooit over. Dus dat was, ik wist het ook allemaal niet. Nou ja, dan word je ouder. En ook daarin, ik had ook al heel snel door van, diegene zegt dit wel, maar die bedoelt het helemaal niet. Weet je, dus het is ook weer een soort mensenkennis wat je hebt. Of je voelt dat, je ervaart dat zo. En energie is onzichtbaar, maar het is altijd en overal. Weet je, alles is energie. Alles heeft een bepaalde frequentie. Je brein heeft een bepaalde frequentie. Je woorden, je gedachten, je hart, je buik. Alles heeft jij zelf hebt een bepaalde energiefrequentie en dat straal je uit. Ja, en als je daar mee om leert gaan, dan kan je dat ook bij andere mensen zo ervaren. En ik heb dat ook bij mijn kinderen. En mijn oudste dochter heeft dat ook vrij goed door hoe dat allemaal werkt. En energie kan zich ook omzetten in beelden. In mijn geval is dat dan zo. Dat is hoe ik daar ook vaak mee werk. Dus ik voel ook bij mensen in het lichaam waar bepaalde stagnaties zitten. Maar ik mediteer ook met bepaalde energieën. En dan komen daar beelden op, et cetera. Ja, dus dat is mijn manier om met energie te werken. En wat ik daar heel interessant aanvindt, is dat je ook bepaalde frequenties kan verhogen. En dan heb ik het voornamelijk over jezelf. Hè? Dus als jij in een beetje een bad vibe zit, of je koestert negatieve gedachten, of weet je, ja, dan kom je al heel snel weer in die narrow-mindedness, wat ik net zei. En dat kan je verhogen. En hoe doe je dat? Nou, dat kan je inderdaad doen. Dus even door eruit te stappen, door even change of scenery, maar ook door juist aan iets moois te denken. En energie heeft ook te maken met waar je op focust, dat groeit, hè? Dus nou ja, waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Denk maar aan een plantje of aan een bloem. Dus ja, het is er altijd en overal. Je kan er dagelijks 24/7 mee bezig zijn, maar ik denk dat bewustwording daarin al heel belangrijk is. Van, hey, grappig, oh, ik denk nu hieraan en ik voel me eigenlijk zo. Ja, dat
ja is wel, mooi is dat. Ja, mooi ook hoe je het omschrijft en dat het ook iets is wat er gewoon 24/7 is, maar dat die energie dus ook jouw kind of kinderen weer beïnvloedt. En wat hun energie dan weer beïnvloedt, wat jouw energie dan weer beïnvloedt.
Ja, want laten we daarin wel heel eerlijk ook zijn. Kijk, we denken altijd als moeder, ja, ik zeg dat ook wel eens, mijn oudste lijkt heel erg op mij. Is ook echt zo. In karakter, ik herken heel veel van haar terug in mij als kind en ook nu. Maar she's a different person. Weet je? En dat, daarin mogen we ook echt respecteren dat we allemaal anders zijn. Dus vaak zeggen we, ja, het is mijn kind, weet je wel. Ja, dus ik snap dat wel. Ja, maar iedereen heeft daarin wel een eigen pad, snap je? Dus het is ook niet van... ja, dus wat jij zegt over mijn kind heeft ook een, kinderen hebben ook een bepaalde energie. Dat klopt ook echt, want iedereen is gewoon echt anders. Maar het wordt zeker door elkaar beïnvloed. Ik bedoel, loop jij op straat en jij komt of jij, ja, ik weet niet, je komt of je loopt een kamer in en de sfeer is niet heel goed, dan pik je dat ook op als mens.
Ja, 100%.
En de vraag is natuurlijk, hoe ga je daarmee om? Want ja, we kunnen wel heel leuk met energie bezig zijn, maar je wil jezelf daarin ook op een bepaalde manier leren om daarmee mee om te gaan. Zeker als je daarin wat gevoeliger bent. Je wil ook niet je frequentie laten beïnvloeden door iemand anders of door iets anders. Of dat mag wel, dat gebeurt wel, maar hoe ga je daar dan mee om?
Ja, mooi. Nou, mooi. Ik denk dat dit allemaal heel... volle informatiebronnen ook zijn, hè, voor mensen van je eigen energie beïnvloedt je omgeving, maar je omgeving beïnvloedt ook jou. Een stukje programmering van je brein, wat zit erin, waardoor je reageert zoals je reageert en hoe ga je om met de fouten van je kinderen, hoe ga je om met het moeten en de druk van de maatschappij in combinatie met inderdaad vader of moeder zijn en hoe vind je dan toch die balans ook voor jezelf, zonder dat je jezelf gaat verloochenen. Want dat vond ik ook dat je dat zei. Hè? Blijf eerlijk naar jezelf. Ja. Blijf ook voelen wat jij graag wil en niet wat er van je verwacht wordt.
Juist.
Dat is wel iets wat nu alom natuurlijk best wel gebeurt. Hè? Maatschappelijke druk op bepaalde vlakken. Ja, wat ons ook best wel eens aan het twijfelen kan brengen. Of dat, waar we echt voor staan, dat dan de waarheid is. En hoe zit dat dan? Dus het zijn allemaal wel mooie dingen ook om te onderzoeken. Ja, wauw, super interessant. Ja, ik kan hier... Ik heb nog zoveel dingen waarvan ik denk, dat kunnen we nog bespreken. En dat is ook onwijs leuk. Maar ja, ik zou zeggen, dat gaan we ook zeker misschien in een volgende podcast of video of iets. En het leuke is natuurlijk ook dat jij, Florine, ook informatie deelt en jouw kennis ook deelt bij ons op het platform.
Ja, dus, heel leuk.
Ja,
heel
leuk. Super tof. Dus ook voor de luisteraars, wil je dus meer over de mindset als moeder zijnde? Hoe ga je om met de opvoeding van je kinderen? Daar ook fijne informatie, maar ook tips over. Dan kijk ook zeker eventjes op het platform. En Florine, ik wil jou super bedanken voor dit onwijs leuke interview. Hele mooie podcast. En de luisteraar wil ik bedanken voor het luisteren. En ik ontvang jullie natuurlijk graag weer bij een volgende podcast. Florine, bedankt.
Jij ook bedankt.